Ik ga jullie aan het begin van de avond even vervelen. Want ik ga het hele geslachtsregister toch even lezen in Lucas hoofdstuk 3, vers 23, vanaf vers 23.
Heerlijk, ga dat straks gebruiken als ringtoon.
Of als...
toch opgenomen.
Of om mee in slaap te vallen, dat kan ook nog een keer, hè. Nou, ik heb er ook wel een reden voor, hoor, waarom ik dat toch even voor ga lezen. Nou ja, punt 1, dat in de Bijbel staat, dat is een goed argument natuurlijk. Maar hoewel het misschien een beetje saai is, is het toch ook wel erg indrukwekkend. Omdat je de hele geslachtslijn van de Heer Jezus wordt teruggevoerd op Adam, die zelfs de Zoon van God genoemd wordt in vers 38. En voordat ik het voorlees, misschien inderdaad even ter introductie, dat je beseft dat het niet zomaar een afstammingslijn is van, nou, dit zijn toevallig als een voorvaderen geweest. Maar het staat natuurlijk rechtstreeks in verband met het hele Oude Testament, met de lijn die daar al loopt, die wij in het begin wat beter kunnen volgen dan later. Ik bedoel, in het begin met Adam, Seth en dan op een gegeven moment Noach en Abraham, Isaac, Jacob, Juda, etc. Dat kunnen we allemaal nog mooi volgen, maar als we ergens in die geschiedenis van die koningen komen, dan wordt het toch altijd al een beetje lastig. En na de ballingschap wordt het helemaal moeilijk te volgen, omdat dan ook gewoon een periode is waar de Bijbel ook niks over zegt. Maar het is toch één doorgaande koningslijn. Dus ik ga hem eerst met jullie lezen vanaf vers 23. Daar staat Lucas 3. En hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren oud te wezen, zijnde, al zo men meende, dan wel naar de wet, want dat is wat er eigenlijk moet staan, de zoon van Jozef, de zoon van Heli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Janna, de zoon van Jozef, de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Nahum, de zoon van Esli, de zoon van Nagai, de zoon van Maat, de zoon van Mattathias, de zoon van Semei, de zoon van Jozef, de zoon van Juda, de zoon van Johannes, de zoon van Reza, de zoon van Zerubabel, de zoon van Selaltiel, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmodam, de zoon van Er, de zoon van Joses, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Meleas, de zoon van Mainam, de zoon van Mattata, de zoon van Nathan, die kennen we weer, de zoon van David, de zoon van Jesse of Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz of Boas, de zoon van Salmon, de zoon van Nahasson, de zoon van Aminadab, de zoon van Aram, de zoon van Esrom, de zoon van Fares, dan wel de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham, de zoon van Tara, de zoon van Nagor of Nahor, de zoon van Sarug, de zoon van Rachau, de zoon van Falek, de zoon van Heber, de zoon van Sala, de zoon van Kainan, de zoon van Arfachsat, de zoon van Sem, de zoon van Noé, de zoon van Lamech, de zoon van Methusala of Methusalem, de zoon van Enoch, de zoon van Jared, de zoon van Malael, de zoon van Kainan, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam en de zoon van God. Dat is een lang verhaal, hè? En je gaat zo de hele geschiedenis van het Oude Testament zo terug en je komt weer uit bij Adam. Ja, ik snap het, het is oersaai om het zo voor te lezen, maar er valt wel iets over te zeggen en ik, ja, niet zozeer specifiek over al die verschillende figuren, maar ik wil toch wel je aandacht en je gedachten met dit schriftgedeelte toch eens richten op het nut van zo'n schriftgedeelte. Want als je zo'n schriftgedeelte leest, is het moeilijk om te vragen van wat zou hier een praktische toepassing van kunnen zijn. Dat is lastig met zo'n schriftgedeelte. Ja, nou ja. Ga heen en vermenigvuldig u. Ga dan daar, ja, dan pak je zo'n tekst. Ja, hier zit mijns inziens niet echt een praktische toepassing in. Maar wat hier wel in zit, is dat ons een koninklijke lijn van Gods wegen geschilderd wordt. Die gewoon de hele geschiedenis omvat. En
hij bent de zoon van velen.
Dat is niet zomaar een lijn in de Bijbel. Dat is dé belangrijke lijn die wij in de Bijbel volgen.
De vrouwen doen helemaal niet mee. De vrouwen niet.
De vrouwen, nee, die krijgen hier ook geen rol.
Ja, ze kunnen geen zonen.
Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Nee, dus de vrouwen zijn een beetje on... Ja, die noemde af en toe nog een vrouw, hè? Ja, maar dat was niet de meest leuke vrouwen die noemde dan, hè?
De meest uitspringende vrouwen.
Dat dan weer wel. Wel opvallende vrouwen, dat wel. Want wie noemde die allemaal? Rahab de hoer? Die
Rut,
weet ik altijd heel goed. Rut de Moabitische, oftewel de vreemdeling, de buitenlander, de vluchteling. Ja. Even in onze tijd, de allochtoon. En wie hebben we nog meer? En Tamar? Die wordt ook genoemd. Nou, dat verhaal slaan we ook maar over. Ja.
Maar wat is het verschil tussen die twee geslachtsregisters?
Waar het verschil is? Want er zit natuurlijk verschil in die twee geslachtsregisters. Omdat er gewoon hele andere namen genoemd worden. Met name vanaf Jozef tot en met ongeveer David. En daarna, vanaf David tot Adam, is het wel ergens gelijk. En daar zijn verschillende gedachtes over wat de verschillen tussen die geslachtsregisters zijn. Eén daarvan is dat het ene geslachtsregister het geslachtsregister van Maria geeft en het andere het geslachtsregister van Jozef. Wat erg voor de hand liggend is. Alleen dan is er ook nog weer discussie over welke nou van wie is. Is deze nou van Jozef of is dit nou het geslachtsregister van Maria? Een ander ding, wat kwam ik nou tegen, wat ze ervan gemaakt hadden. Dat bepaalde namen of zo worden overgeslagen. En dan gaat het via zwagerhuwelijken. En dan staat bijvoorbeeld wel in deze lijst staan bepaalde namen. Maar dat is niet daadwerkelijk degene die de vader was van de volgende. Want dat werd eigenlijk door zijn broer gedaan. En dan staat hier zeg maar de originele lijn. En in de andere, in Matthäus, zou dan de lijn staan die van de daadwerkelijke vaders. Omdat het dan, nou ja, die vader viel weg. Die wordt dan hier wel genoemd. Maar dan, het gaat verder via een broer. En die staat dan in Matthäus vermeld. En daarom krijg je dan andere namen.
Maar het geslachtsregister van Matthäus gaat toch over de erfgenaam van de troon?
Ja, maar...
En dat van Lucas over de natuurlijke afstammelingen?
Ja, ja, maar de natuurlijke afstammelingen of de erfgenaam, dat ligt ook verhipt dicht bij elkaar.
Ja, maar het is niet hetzelfde.
Nee, maar de vraag is of je daadwerkelijk kan bewijzen dat dit niet over een troon zou gaan, dat dit alleen over natuurlijke afstamming zou gaan. Want als dit alleen over natuurlijke afstamming zou gaan, ja, dan kan je ook je schouders erover ophalen. Zo van, ja, we hebben een leuk geslachtsregister, maar ja. Maar dat het koninklijke wat meer voorop staat in Matthäus, dat is sowieso waar. Ik bedoel, daar staat het hele Matthäus-evangelie ook onbekend. De Matthäus-evangelie is het evangelie van de koning. Zo wordt het. Daar wordt de Heer Jezus in voorgesteld als een koning. En in Lucas wordt de Heer Jezus voorgesteld als de mens. Dus op aardsniveau. Dus een meer horizontale, platte, aardse beredenering, aardse lijn. En in Matthäus. Die moeten we toch maar even nasleggen. In Matthäus vind je trouwens ook Maria genoemd, hè?
Ik zou dan denken, dat is een beetje een aanname, als het dan in Matthäus over zijn koningschap gaat, dat deze dan over zijn priesterschap gaat.
Dus ja, maar dat is niet zo.
Koningschap, priesterschap.
Ja, ja, aanname, ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar het priesterschap van de Heer Jezus is... is iets wat naar de ordening van Melchizedek is. Heeft eigenlijk niks met natuurlijke afstamming te maken. Heeft niks met Juda of zo van doen. Ja. Dus. Nee, dat klopt. Kijk, Matthäus, vind je bijvoorbeeld in vers 6 ook genoemd specifiek David de koning. En hier wordt inderdaad een koninklijke lijn gevolgd. Waarbij David ook voorop staat. Alleen die lijn, ja, die splitst zich ergens. Hè? Want hier in Matthäus kom je nog wel Zerubabel tegen. En die kwam je in Lucas ook nog tegen.
Zelatiel.
Ja, de zoon van Zelatiel, ja. Ja, in Matthäus 1, vers...
Gewoon vers 1, in hoofdstuk 1.
Matthäus 1, ja, Matthäus 1, vers 6 en Matthäus 1, vers 12.
Hier begint hij pas bij David.
Wat zeg je?
Oh nee, bij Abraham.
Hij begint bij Abraham hier zo, ja.
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 Niet bij Adam.
Nee, hij begint hier ook niet bij Adam. Hij begint hier bij Abraham inderdaad. Maar Abraham en David. Kijk, David wordt in vers 1 al genoemd. Hè? Dus dan weet je direct waar de nadruk op ligt.
Ja.
Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. Dus gaat het over koningschap. Ja. En in vers 6 wordt uitdrukkelijk gezegd David de koning. En in vers 11 en 12, daar wordt nog gesproken over de Babylonische overvoering. Nou ja, dan ligt ook de nadruk toch op het koningschap wat toen eigenlijk verdwenen is. Omdat ze in ballingschap gegaan zijn. Maar die lijn die loopt blijkbaar niet dood. Want die lijn is gewoon doorgegaan. Die koninklijke lijn. En of Lucas dan geen koninklijke lijn is. Nou ja, ik denk dat het net zo goed een koninklijke lijn is. Want de lijn is bijna gelijk. Het is allemaal het huis van David. Zowel Jozef als Maria. En hoe dat dan exact zit. Ja... Weet ik niet. Ik weet niet of je dat hieruit kan afleiden. Dat weet ik niet. Over het algemeen wordt gezegd dat Matthäus het geslachtsregister van Jozef is. En dat die van Lucas het geslachtsregister van Maria is. Maar ik denk dat dat andersom is. Om bijvoorbeeld de reden dat in Matthäus, daar wordt tenminste Maria ook genoemd. In vers 16. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Maar ja, dan zit je, ja, een beetje problematische dingen allemaal, hè? Want dan zit je met die uitdrukking gewon. Alsof dat dan betekent dat iemand zijn kind is. Want dat hoeft het niet te betekenen. Want hier staat Jacob gewon Jozef en in Lucas er staat Jozef was de zoon van Heli. Toch? Lucas 3 vers 23 staat Jozef. Ja, dan hebben we het over de vader van de Heer Jezus. Was de zoon van Heli. En in Matthäus 1 vers 16 er staat dat Jacob gewon Jozef. Ja. Dus dan heb je een probleem. En het probleem is inderdaad op te lossen door vast te stellen dat het ene het geslachtsregister van Maria is en de ander die van Jozef is, en aangezien hier Maria genoemd wordt, Jacob gewoon Jozef, Matthäus 1 vers 16, Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welk geboren is Jezus gezegd Christus. Dan kan dat wel betekenen dat Jacob helemaal niet een kindje kreeg die Jozef heette, maar dat de erfgenaam van Jacob wel degelijk Jozef is, alleen dat het feit dat Jozef de erfgenaam werd van Jacob is omdat hij Maria getrouwd heeft.
Het hoort het de wettige erfgenaam.
Ja, ja. Want ja, dat soort dingen komen gewoon in de Bijbel tegen. Dus dat is niet zo verwonderlijk. Alleen wij zijn dat niet zo gewend. Wij zien dat over het algemeen vrij strikt. Als iemand als zoon van iemand wordt aangeduid, dan denken wij aan een letterlijke zoon. En een letterlijke vader, een vleeselijke zoon en vleeselijke vader. Maar dat is in de Bijbel niet altijd zo. Dus ja, daar zit Onder andere het probleem. Wat gaan we er verder nog van zeggen? Nou ja, dat het begrip zoon, dat het inderdaad niet een lijfelijke zoon is, dat blijkt ook wel. Want in Lucas evangelie, dan staat er op een gegeven moment, en Adam, Adam is de zoon van God. Nou, dan kan je nog onderuit komen door te zeggen van ja, maar zoon staat schuin gedrukt. Dus het staat er officieel niet. Er staat gewoon Adam van God. Maar ja, dat begrip zoon staat wel degelijk in vers 23 van Lucas 3. En hij, Jezus, begon omtrent 30 jaar oud te wezen, zijnde, al zo men meende, de zoon van Jozef. En dan wordt zoon, ja, dat wordt ingevuld door de Statenvertalers. Maar dat woord wordt niet de hele tijd weer herhaald. Maar in vers 23 staat eerst de zoon van Jozef. De van Heli, ja, de zoon uiteraard.
Ja, die van Heli.
Ja.
De zoon van Jozef, die van Heli, die van
Lucas. Ja, 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 maar er wordt niet elke keer het begrip zoon ingevuld. Nee, nee. Omdat dat een beetje overbodig is. Ja. Een ellips heet zoiets, een weglating.
Ja.
Dus ja, het gaat over erfrecht. En dat Adam de erfgenaam is van God. Want dan heb je zo'n probleem. En dan zeg je, ja, maar de Heer Jezus was toch de Zoon van God? Adam wordt hier ook beschouwd als de Zoon van God. Maar ja, dan zeg ik, ja, dat is zo, maar dan wel op een ander niveau. God is degene die hem voortgebracht heeft, die hem gemaakt heeft. En degene die iets maakt of iets uitvindt, die wordt altijd beschouwd als de Vader. Ja, ja. Pinocchio, ja. Ja, Geppetto wou graag zoon.
Ja,
de
boek van C.S. Lewis heet zo.
Oh ja?
Dat beschrijft dus het verschil tussen de beeldhouwer en zijn beeld. Vergelijkt hij met het beeld van God met ons.
Ja.
En, nou ja, wij zijn dan eigenlijk beelden, want wij zijn niet goddelijk. Maar door kunnen wij
het wel krijgen. Ja. Dus ja, Adam, de zoon van God. Ja, God heeft hem voortgebracht. God heeft hem gemaakt. En God heeft hem bepaalde opdrachten, eigenschappen gegeven. Maar die zijn overgegeven. En die zijn overgedragen op de opvolgers ervan. En komt uiteindelijk terecht bij de Heer Jezus. En of het dan gaat over koningschap, waar inderdaad in Matteüs wat meer nadruk op ligt. Of het gaat meer over het erfrecht gewoon van de mensheid in Lucas. Want in Lucas gaat het wel meer over de mensheid. Omdat daar die lijn ook helemaal terugloopt tot Adam. Dus de verantwoordelijkheid die Adam kreeg. Dat is eigenlijk wat je hier ook in zou kunnen of misschien moeten lezen. Is datgene wat God tot Adam gezegd heeft. Dat is doorgegeven en doorgegeven en doorgegeven en doorgegeven. En uiteindelijk terechtgekomen bij de Heer Jezus. Want tot Adam werd al gezegd, tot Eva, dat het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen.
Ja.
En dat was een belofte. En eigenlijk, terwijl je de hele Oude Testament aan het lezen bent, moet je eigenlijk constant afvragen van, nou, wanneer komt hij nou, wanneer komt hij nou, wanneer komt hij nou, wanneer komt hij nou. Want hij was beloofd. En hier wordt de Heer Jezus geïntroduceerd en er wordt keurig een lijstje gegeven terug op Adam. En dat is dus niet zomaar iets, het is een heel bijzonder document eigenlijk. Hè? Want noem mij eens iemand waarvan jij een geslachtsregister hebt die 77 generaties teruggaat. Want het is heel uniek natuurlijk, want ik bedoel, ik weet nog wie mijn grootouders zijn en houd het op.
Ja.
En zo is het voor heel veel mensen. Alleen mensen die van koninklijke bloeden zijn, daar hebben ze in het archief wel het een en ander bewaard. Met alle voorvaders en geslachtslijnen.
Maar deze mensen die allemaal worden genoemd in het geslachtsregister in Lucas, zijn dus allemaal mensen die de titel zoon des mensen hebben gedragen.
Ja, dat zou je inderdaad zo kunnen zeggen, ja. Ja. Matteüs is meer van het koninklijke, hoewel het begint bij Abraham. En is Lucas inderdaad meer van de titel zoon des mensen? En dat is, hij heeft ook te maken met koningschap.
Ja,
maar dan niet zo.
Heerschappij.
Wat zeg je?
In ieder geval heerschappij.
Ja, maar dan niet zozeer koningschap, maar meer de vertegenwoordiger van de mensheid.
Ja.
De belangrijkste mens, de hoogste mens. Of degene die de verantwoordelijkheid kon dragen. Die ook, degene ook die de zonde der wereld op zich kon nemen.
Ja.
Als zoon des mensen. Dat soort dingen haal je natuurlijk niet alleen uit dit schriftgedeelte. Maar ook uit andere schriftgedeeltes. Maar dit is wel zo'n schriftgedeelte die ons daarbij bepaalt. Dat de Heer Jezus, met een leuke uitdrukking, niet zomaar uit de lucht kwam vallen. Maar dat het een vooropgezet plan was, wat volgens plan ook allemaal verlopen is. Vers 23, dat heb ik al gezegd, hè, dat er staat de Heer Jezus omtrent 30 jaren oud. En dat betekent gewoon dat hij 30 jaren oud is. Het omtrent, dat gebruikt Lucas geregeld. Dat hij zegt omtrent, maar dat is niet, betekent niet per se dat het dan dat hij geen 30 jaren zou zijn geweest, maar dat het niet echt van belang is geweest. Maar het is 30 jaar. Hij begon omtrent 30 jaar oud te wezen, zijnde al zo men meende, en dat is dus verkeerd vertaald, want daar moet staan naar de wet. En daar heb je het probleem, want de Heer Jezus wordt over het algemeen niet beschouwd als de, over het algemeen, niet beschouwd als de wettige zoon van Jozef, want zegt men, Jozef was niet zijn vader. En als je dus heel smal denkt, dan zeg je nee, de Heer Jezus kan nooit de erfgenaam van Jozef zijn geweest, want Jozef was niet echt zijn vader. Ja, dan zou ik zeggen alsof dat altijd van zoveel belang is, want het is niet van zo heel veel belang. Ik bedoel, noem eens wat voorbeelden uit het Oude Testament waarbij, noemt Saul, die wordt toch de, of David wordt de schoonzoon van
Saul.
En die noemt hem ook zijn vader.
Tubal-Cain, de vader van die op harpen.
Ja, of op orgels of weet ik veel waar ze op spelen. Ja, nou ja. En Abraham met Eliezer. Dan zal deze zal mijn zoon zijn. Ik heb geen zonen. Dus er moet toch iemand, als ik straks doodga, dan moet toch iemand mijn bezittingen hebben. Dus dan moet ik een zoon aanwijzen. Nou, dan wordt hij mijn zoon, mijn opvolger. Wordt er gewoon iemand aangewezen. Maar natuurlijk is het zo dat in eerste instantie is het een natuurlijke lijn. Maar de Bijbel daar zijn altijd uitzonderingen. En dus blijkt het 9 van de 10 keer niet gewoon de eerste zoon te zijn. Is het de tweede zoon? Of blijkt helemaal niet de zoon te zijn? Is iemand anders die ergens anders vandaan geplukt wordt? En een zoon betekent gewoon, en dat is inderdaad echt gewoon, dat betekent gewoon de erfgenaam. Het mooiste en makkelijkste om dat te demonstreren is uit Matthäus 21 volgens mij. Ja.
Vers 38.
Ja. Gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Eerst worden de dienstknechten uitgezonden om vruchten te ontvangen. Want die wijngaard die was verhuurd aan landlieden. En op een gegeven moment moesten de vruchten geplukt worden. Het was net Unive, daar plukt u de vruchten van. Nou, de vruchten die moesten geplukt worden. Dus stuurt de Heer des huizes, die stuurt dienstknechten naar de landlieden toe om die vruchten te ontvangen. Maar die landlieden die slaan de een naar de ander dood. Dat is vers 34 en vers 35. En die heer des huizes, die had dus al een paar dienstknechten gestuurd om die vruchten in ontvangst te nemen. Maar, vers 37 zegt, en ten laatste, als laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, nou zijn zoon, zij zullen mijn zoon ontzien. Daar zullen ze wel ontzag voor hebben, omdat hij hoger in rang staat dan een dienstknecht. Maar de landlieden, vers 38, de zoon ziende, zeiden onder elkaar, ja, deze is de erfgenaam. En die wijngaard is eigenlijk van hem. Die wijngaard, die hebben wij maar te leen. Die wijngaard, die gaat naar hem toe, die komt hem toe. Dus weet je wat we doen? Hij is de zoon, maar hij is de erfgenaam. Maar we gaan hem dus doden. En dan houden wij onze erfenis. Maar hier staat gewoon, de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam. En dat komt omdat die begrippen gewoon zo goed als synoniem zijn. Een zoon en een erfgenaam. Deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. En zo werd de erfgenaam dan wel de zoon gedood. En hetzelfde vind je het verhaal met Jozef. Hè? Jozef was ook het lievelingetje van zijn vader. Was niet de eerste zoon, maar was wel het lievelingetje van de vader. En die werd er op een gegeven moment ook om uitgestuurd. En toen zeiden ze ook, kijk, daar komt de zoon aan. Nou ja, toen zeiden ze niet letterlijk, daar komt die zoon aan. Maar het was wel zo van, oh, daar komt die ene met die rok aan. Die krijgt de mooiste kleding van onze vader. Is de belangrijkste en die gaat straks over ons heersen. Get rid of him. Laten we hem doden. Nou ja, dat deden ze, maar toen ze dat gedaan hebben, toen waren ze nog niet van hem af. Toen bleek dat de steen of Jozef, die verworpen werd door zijn broers, dat die toch geworden is tot een hoofd des hoeks. Jozef die werd wel koning, maar dan ergens in het buitenland. En dat was met de Heer Jezus ook zo. De steen die is verworpen geworden door de Joden, maar die is wel geworden tot een hoofd des hoeks. Alleen dat was in het buitenland. Net als bij Jozef, dat was in Egypte. En pas straks in de toekomst, dan gaat de erfgenaam, die gaat opnieuw de landlieden bezoeken. En dan krijgen ze een doodsgewik. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja, dan schrikt er zich te pletter.
Leuk dat je dat zo aan elkaar koppelt. Je hoofd is ook, staat gewoon 3 versen verder.
Ja, maar dat ligt vrij voor de hand. Ja. Althans, als je dat, denk ik, als je dat één keer gezien hebt, dan past het plaatje precies in elkaar. Even kijken hoor. Ja, in Colossenzen 1 kom je precies hetzelfde tegen. Colossenzen hoofdstuk 1. Over een zoon en een eerstgeborene. En een eerstgeborene is niet zomaar degene die als eerste geboren is, maar is degene die het eerstgeboorterecht heeft. Het eerstgeboorterecht en dus recht heeft op de erfenis. En dat lees je in Colossenzen 1 ook over de Heer Jezus. Het gaat over de opgewekte Christus, vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dan wel van zijn geliefde zoon. Het koninkrijk van de zoon. Dat is de zoon die het koninkrijk ontvangen heeft. Vers 14. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Namelijk de vergeving der zonden. De welke het beeld. Dat is leuk, want daar had je het net over. Over iemand die een beeld maakt. De welke het beeld is des onzienlijke gods. Hij geeft uitdrukking aan wie God is. En hij is de zoon. Dan weet je dus ook direct. Ah ja, weet je ook direct. Dan kan je ook direct de conclusie trekken. Dat een zoon uitdrukking geeft aan de vader. Want de vader is dus blijkbaar onzienlijk. Dat hangt dus ook aan het begrip vast. Een vader is onzienlijk. Maar een zoon is wel te zien. Omdat het gesproken wordt over het beeld van de onzienlijke God. Want de onzienlijke God, dat is dus geen beeld. Maar de zoon geeft uitdrukking aan de vader. Dus het is niet alleen, je kan voor het begrip zoon, kan je erfgenaam invullen. Maar je kan er ook het begrip beeld of zichtbare verschijning van de vader, kan je daar ook voor invullen. En je moet leren om de volledige betekenis van zo'n begrip te krijgen. En dan ga je andere dingen ook veel beter begrijpen. Bijvoorbeeld als de Heer Jezus zegt van, of dan zegt Filippus tegen de Heer Jezus van, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Dat de Heer Jezus dan zegt van, ben ik nou zo lang bij jullie en kent gij mij niet? Want de Zoon geeft uitdrukking aan het wezen, de kern, van de Vader. Ja? Je wou wat zeggen?
Dan was Jezus dan al de Zoon? Of zou hij de Zoon gaan worden?
Ja, hij zou de Zoon gaan worden. Maar dat is, ja. Kunnen we weer over gaan of discussiëren.
Er is heel veel discussie.
Ja, ja.
Ik denk dat het ook te maken heeft dat wij in tijd gevangen zitten.
Ja, precies. Precies. Ja, ja.
Voor ja. Ons werd hij de zoon bij de opstand.
Precies, dat is gewoon iets wat moet je vasthouden. Maar ja, het Johannes Evangelie, dat gaat sowieso over dingen die allemaal vervuld worden na de opstanding. Ja. He, net zoals dat we het over het begrip Heilige Geest hebben gehad. Straks in Lucas 3, dan staat er ook over de Heer Jezus met de verzoeking in de woestijn. Dan staat er Jezus, vol zijnde van de Heilige Geest, ging de woestijn in. En ik heb afgelopen zondag bij ons in de kerk ook nog gehoord dat de Heilige Geest was er nog niet. Die was er pas toen de Heer Jezus verheerlijkt werd. Dat is ook in Lucas, of in Johannes Evangelie. Dus hoe kan hij dan toen al vervuld zijn geweest met de Heilige Geest? Ja. Achteraf kan je dat zo beschrijven. Ja, een beetje problematisch. Maar de Heer Jezus is dus het beeld van de onzienlijke God. Hij geeft dus uitdrukking aan datgene wat boven hem staat, wat hoger dan hem staat. En je zou zo'n geslachtsregister ook bij wijze van spreken als allemaal trechters kunnen zien. Er wordt er boven wat ingegooid. En bij wijze van spreken loopt dat allemaal zo door. Met allemaal aftakkingen. Maar de hoofdlijn, de bloedlijn. Ja. Het bloed, het leven, wordt doorgegeven. Letterlijk ook. Hè? Ook als het over letterlijke afstamming gaat. Onze kinderen hebben letterlijk het bloed wat bij ons door de aderen stroomde. Hebben ze op een of andere manier van ons gekregen. Dus zij hebben hetzelfde leven gekregen. Dan dat wij hebben. En die gedachte, die vind je ook in Lucas terug. Van, ja, die hoofdlijn, die loopt ergens langs. En alles wat aan Adam beloofd werd, of als opdracht gegeven werd, loopt zo door en komt uiteindelijk uit bij de Heer Jezus. Nou, nog één schriftgedeelte dan over dat zoonschap. Nou, misschien moet ik eerst nog even verder lezen in Colossenzen 1. Waarvan de Heer Jezus staat in vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Wordt het ook weer moeilijker van. Want dan gaat het ook over de goddelijke oorsprong van de Heer Jezus. Uh, Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Oftewel, hij is voor alle dingen, dat betekent hij is boven alle dingen, hij is de eerste, hij is de unieke, hij is de enige. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij houdt alles in stand. Dat zien wij allemaal niet, maar dat is wel wat de Bijbel ons leert. Dat hij degene is die, nou ja, die deze wereld in zijn hand houdt. En dat is dan heel, een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Dat moet je niet al te exact nemen, in die zin niet alsof hij alles bepaalt wat er gebeurt. Zo van, nou ja, hij regelt alles. Maar in de zin van, hij is de spil waar alles om draait. En misschien lijkt het er nu niet echt op dat hij de spil is waar alles om draait. Nee, dat klopt ook wel. Dat wordt ook verderop in de brief wel duidelijk gemaakt. Maar uiteindelijk is hij degene die het centrale onderdeel is van de schepping. Maar het wordt hier heel theoretisch eigenlijk en leerstellig wordt het hier uiteengezet. En dat vinden we ook nog in Hebreeën hoofdstuk 1.
Ik vind dat dan zo jammer dat het ons zo weinig nog zegt in deze tijd dan. Als je zou het eigenlijk moeten vergelijken dan met het over Colossense. Over je eigen koning van je land, het staatshoofd, het hoofd van het hele land waar alles terug gaat. Maar bij ons is dat zo.
Kennen wij helemaal niet meer.
Het is niet de man met de kroon die op een troon zit, die heerschappij heeft.
Nee.
Als je dan heel ver terug zou gaan, ja, een koning, dan had iedereen gezegd, tuurlijk, logisch, daar hebben we het over.
Ja, ja, wij, dat kennen wij steeds minder natuurlijk.
Ja, we hebben wat republieken en democratie.
Ja.
Nou, een echte die monarchie die in alle geleden is doorgevoerd, dan is dit is die zoonschap. Nou, hoe belangrijk is dat?
Dat wordt bij ons.
Dat zou geen punt van discussie zijn.
Nee, maar dat is iets wat bij ons helemaal aan het verdwijnen is natuurlijk. Ik bedoel, er zijn genoeg politieke partijen die dat allemaal afgeschaft willen hebben met D66 vorm. Interesseert me helemaal niks verder op, maar dat. Dan hoor ik ze wel eens praten en dan denk ik van, je hebt er ook, of je hebt er niks van begrepen, dat klinkt ook zo. Dan denk ik, daar heb ik wel mijn gedachten zo over. Dan denk ik, wat gooi je allemaal weg? Ja. Wat gooi je nou allemaal weg? Als je dat nou helemaal af wil schaffen.
Ja. Ik denk dat heel veel mensen daarom dit niet echt kunnen doorgronden dan dat deze tijd is waarin je dan leeft. Ja. We hebben het niet over ons, maar gewoon over de man op straat, om het dan maar zo te noemen.
Ja, ja.
Koningschap, ja.
Ja.
Dat is zo ceremonieel iets. Dan
dat
is zo uitgehold. Dus.
Ja, klopt. Maar dat is met wel meer dingen in de Bijbel natuurlijk zo. Als je dat van huis uit niet mee opgegroeid bent of niet gewend bent, dan kost het veel meer moeite om je bepaalde dingen eigen te maken.
Ja.
Bijvoorbeeld ook iets met, zoals met het begrip zoon. Dat heeft mij heel lang geduurd voordat ik daar in mijn hoofd automatisch een andere gedachte bij had.
Ja.
Maar Hebreeën 1, die zegt, vers 1. God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. En die zie je ook weer dat het begrip zoon samenvalt met het begrip erfgenaam. Die twee dingen hoorden namelijk bij elkaar. Je hebt de vader, dan wel je hebt God. Die heeft een zoon aangesteld en die wordt aangesteld over alles. Want alles is van God, maar God geeft het aan zijn zoon. En die is dus de erfgenaam. En die krijgt dus de erfenis. En dat begrip beeld komt hier ook nog weer naar voren in vers 3. Over de Heer Jezus, vers 3, de welke, alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid, dan denk ik altijd aan de zon en de maan. God als de zon, die onzienlijk is, probeer er maar eens in te kijken, dat is niet goed voor je oogjes. Maar er is wel een afschijnsel van de zon en dat is, zie je op de maan, want als je naar de maan kijkt, dan zie je eigenlijk de zon. En de zon is daarmee een beeld van God en de maan is daarmee een beeld van de zoon, of van de Heer Jezus. Het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid of van Gods wezen. God kan je niet zien, maar hij drukt zich uit. Hij vormt zich een beeld. Een zoon. Die boetseert die bij wijze van spreken. En dat deed God al in het verleden bij Adam. En Adam kreeg de opdracht mee om over alles te heersen. Om koning te zijn over de hele mensheid. Alleen Adam heeft die opdracht nooit vervuld. En die opdracht is doorgegeven aan uiteindelijk de Heer Jezus. En over dat thema hebben wij twee hele bekende schriftgedeelden. En dat is in Romeinen hoofdstuk 5. Vanaf vers 12. En ik ga dat schriftgedeelte echt niet met jullie bespreken. Alleen ik noem het even en de hoofdgedachte haal ik er toch even uit. Want de hoofdgedachte die vormt zich direct eigenlijk al in die eerste versen. Vers 12. Er staat daarom gelijk door één mens. Dat is door Adam. De zonde in de wereld ingekomen is. De zonde in de mensenwereld. Want alle afstammelingen van Adam die zijn belast geworden met de zonde. En door de zonde de dood. En verder lees ik niet in dit vers, want dan moet ik heel wat ingewikkelds uitleggen. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Nou, als je nou gewoon alleen dit leest en je hebt gelezen wat erboven staat, en dan weet ik wel, datgene wat erboven staat is niet origineel, dat is erboven gezet door de vertalers, maar er staat, gelijk door één mens de zonde in de wereld is ingekomen en door de zonde de dood. En dan maak je de rest bij wijze van spreken zwart en dan mag je het zelf invullen. Dan staat er daarna, bij wijze van spreken, alzo zal ook door één mens de zonde en de dood weer uit de wereld gaan. Dat staat er niet. Maar toch staat dat er wel, hoor. Vanaf vers 15 tot en met vers 19 staat dat eigenlijk heel vaak. Alleen met veel moeilijkere woorden. Door één mens kwam de dood. En door één mens komt het leven. Door één mens komt de zonde en de verdoemenis. En door één mens komt ook genade tot stand. En dan staat er nog bij, vers 14. Aan het einde van het vers. Over Adam. Dat Adam een voorbeeld, een type, een afdruk is van degene die komen zou. En degene die komen zou staat keurig met hoofdletters. Degene die komen zou, dat is namelijk de Heer Jezus Christus. De laatste Adam, althans zo wordt hij hier niet genoemd. Maar dat is 1 Korinthe 15, ja die zoek ik zo ook nog op. Maar dat is een overview die je zou moeten hebben. Hè? Dat als je nou afstand neemt van het hele verhaal, dat kan heel nuttig zijn. Net zoals Arno Smedema, die zegt altijd van, aan het begin, dan staat er, in het begin schiep God hemel en aarde. En het eindigt met, ik zie een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is makkelijk, dan weet je ook dat wat er tussenin gaat, ook al ken je dat niet gedetailleerd, dan weet je wel waar het naartoe gaat. Het gaat van oude schepping naar nieuwe schepping. En dan vraag je, dan denk je, hé, ja, ik ben ook een oude schepping. Ik ga ook voorbij, ik ga ook sterven. Ik moet bij die nieuwe schepping zien te horen, want die blijft. Daar gaat het hele verhaal over. Of het verhaal gaat over, ja, je had eerst Adam, maar ja, toen kwam de ellende in de wereld. Daar begon de ellende allemaal. En hoe wordt de ellende nou weer opgelost? Nou, dat wordt opgelost door die laatste Adam. Want die neemt alle schuld op zich van alles wat er daarvoor gebeurd is. Die regelt dat, die neemt dat mee in de dood. Daar verdwijnt het allemaal. En die staat weer op uit de dood en wordt zo een nieuwe schepping. Hoofdstuk 6 van Romeinen. Vers 9. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Hiepe de piep, hoera. De slingers kunnen van zolder en de muziek kan op 10. Er kan feest gevierd worden. Want er is de dood heerst niet meer over hem. Dat is het hele verhaal. Door Adam kwam de dood en door Christus komt het leven. Deze, dan noem ik het even oneerbiedig, deze filosofie. Want het is geen filosofie, het is gewoon natuurlijk zwart op wit de waarheid van God. Maar zo'n filosofie of gedachtegang vind je ook niet in allemaal andere godsdiensten. Hè? Want dit is dé kern van het evangelie. En die vind je niet terug. Er zijn heel veel godsdiensten waar je, of godsdiensten, religies of filosofieën, waar best wel wat in zit hoor. En waar je wel degelijk praktische dingen en wijsheden terugvindt, die je in de Bijbel ook gewoon terugvindt. Ja, al onze spreekwoorden komen bijna allemaal uit de Bijbel. En een spreekwoord is iets wat wijsheid bevat over het algemeen. Ja, die komen allemaal uit de Bijbel, maar het wordt gewoon in de maatschappij gebruikt. Het wordt gewoon door ongelovigen gebruikt. Dus die kan bij ongelovigen best wel wat goed zitten. Bepaalde waarheden of wijsheden, tuurlijk wel. Alleen de essentie van het verhaal, ja, dat is dit. En die essentie, ja, die vind je alleen in de Bijbel en in de persoon van de Heer Jezus.
De vers 12 van Romeinen 5,
ja.
Die wordt gebruikt door mensen die tegen de zondvloed van Genesis 1 vers 1 opgingen. Die zeggen van, dat kan niet, die vloed daarvoor. Want
ja, ik weet het.
De zonde is door een mens in de wereld gekomen,
ja.
Dat is Adam, dus er is geen leven voor Adam geweest.
Ja, en daarom zei ik ook bewust van de mensenwereld.
Ja.
Dat klopt, ja. Omdat inderdaad, was de zonde dan voor Adam nog niet in de wereld? Nou, ja, dat weet iedereen, want de duivel liep daar rond. De slang, die was in de hof. Dus er was zonde, en dat hij zonde is, daar hoeven we ook geen bijbeltekst voor hebben, dat weten we gewoon. Dus was er zonde voor Adam in de wereld? Ja, dat was er wel. Alleen hier staat ook niet dat er geen zonde in de wereld was. Hier staat dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Ja, en dan blijkt het te zijn dat het niet over de wereld gaat in de zin van aarde en hemel en sterren en planten en dieren. Nee, het gaat over de mensenwereld.
Ik heb het ook erbij
gezet. Ja. En door de zonde de dood. Dat is specifiek ook voor de mens.
Ja.
En vanaf vers 15, maar dan moet je zelf maar eens een keer doorlezen, die versen. Daar wordt die vergelijking gemaakt tussen Adam en de Heer Jezus. Op verschillende manieren, literair zeer hoogstaand. Dat het zeer moeilijk te begrijpen is als je het voor het eerst leest. Maar je leest het maar eens een paar keer door en je kan het onder elkaar zetten. En dan, of je onderstreept steeds wat met elkaar overeenkomt. Het is literair, zit het mooi in elkaar. De vergelijking tussen Adam en Christus. En die vinden wij ook nog in 1 Korinthe 15. het hele hoofdstuk wat gaat over opstanding uit de dood. Gewoon back to basic. Alle praktische aangelegenheden laat Paulus hier los. Want die praktische aangelegenheden bespreekt hij wel degelijk in deze Korinthebrief. Alleen die laat hij hier helemaal los. Als je het nou samen moet vatten. Dat is misschien wel leuk om dat met een paar woorden te doen. Als je die Korinthebrief nou samen moet vatten. Dan is het ongeveer dit. Paulus is erg blij met de Korintiërs dat ze gelovigen zijn geworden. Maar Paulus is er niet zo blij mee dat hij zijn handen eraan vol heeft. Dat hij zoveel werk van ze heeft. Dat er zoveel onrust is en scheuringen en discussies. Van alles en nog wat. Dat er allemaal gedoe is. Dat vindt hij jammer. Hij had gehoopt dat ze dat onderling allemaal wel konden regelen. Dus daarom schrijft hij hen deze brief. Om ze toch... Op hun niveau probeert hij ze wat bij te brengen. Uiteindelijk vat hij dat eigenlijk samen in 1 Korinthe 13. En zegt, als je nou gewoon begrijpt dat het uiteindelijk gaat over het leven vanuit Gods liefde. Dan had je al die andere adviezen van mij ook niet nodig gehad. Dat vat hij in 1 Korinthe 13 samen. En in 1 Korinthe 15 komt hij opnieuw maar weer tot de kern van het evangelie over de opstanding, de dood en opstanding van de Heer Jezus. En daarvan zegt hij in vers 21, dewijl de dood door één mens is, en dat is Adam, blijkt ook uit vers 22. Dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. En ja, dan... moet ik eerst uitleggen dat er mensen zijn die in dit vers lezen alsof alle mensen, want iedereen is in Adam, ooit een keer sterft. En zegt men dan, hier staat ook dat allen, alzo zullen zij in Christus allen ook levend gemaakt worden. En daar ontleent men dan onder andere de leer van alverzoening aan. Alsof alle mensen uiteindelijk behouden zouden worden. Maar dat staat hier niet. Dat is niet wat de Bijbel leert. Wat hier staat is dat gelijk iedereen die in Adam is. En als je in Adam bent, dan ben je eigenlijk uit Adam voortgekomen. Want in of uit is soms precies hetzelfde. Net als voor en tegen. Dat gebruiken wij door elkaar heen. Want wij hadden het net over medicatie, hè? We hadden het over medicatie. Ja, dat gebruik ik daarvoor. Nee, dat gebruik je niet daarvoor, dat gebruik je daartegen.
Voor de tv.
Wat zeg je?
Voor de tv.
Voor de tv, ja. Of achter de tv. Of ik zit voor het stuur of achter het stuur. Dat zei ik ook altijd verkeerd vroeger in de auto. Is Christus in ons? Of zijn wij in hem? Of zijn wij uit hem voortgekomen? Dat gaat erom dat de verbinding is. En iedereen die in Adam is, dat zijn al degenen die uit Adam zijn voortgekomen. Dat is de gehele mensheid en die sterven allemaal, inclusief de Heer Jezus, want die was ook uit Adam voortgekomen. Want dat stond in Lucas 3. Alleen de Heer Jezus heeft die lijn doorbroken. En die heeft, eigenlijk moet je dat uittekenen zo, hè. Ik probeer het een beetje met handgebaren dan. Als je hier Adam hebt en daar komt de hele mensheid van Adam komt daaruit voort. Maar uiteindelijk heb je hier de Heer Jezus. Dan gaat de rest allemaal nog gewoon door natuurlijk. Want wij leven nu 2000 jaar na de Heer Jezus. En die hele lijn van Adam die loopt nog steeds gewoon door. Maar er is één uit Adam geweest waar die bloedlijn helemaal op uitgekomen is. Maar die heeft een einde gemaakt aan eigenlijk de dynastie van Adam. Het Adamitische Rijk, of wat voor term je daar maar voor bedenkt. En omdat hij opgestaan is uit de dood, is er gewoon een nieuwe pagina begonnen. En is de Heer Jezus Christus hoofd geworden. Ook weer van een, nou ja, noem het een mensheid.
Een rijk.
Van een rijk. Ja, dat kan ook.
Rijk der levenden.
Ja, je hebt het rijk der doden en het rijk der levenden. Je hebt Adamieten en je hebt christenen. En door geloof word je een kind van God en word je geboren en, met goddelijk bloed. Dat kunnen we allemaal niet zien, maar dat is wel wat de Bijbel leert. En dan wordt er geleerd dat wij ook erfgenamen zijn. Dat we ook uit God geboren zijn, dat we ook een nieuwe schepping geworden zijn.
Alleen die is veel breder, zo, want die heeft allemaal één vader.
Ja, dat klopt. Ja, dat gaat niet op basis van erfrecht. Nee, dat gaat niet op basis van erfrecht dat onze kindertjes automatisch weer... Nee, precies. Nee, dat klopt. En dat is wat hier staat. Iedereen die uit Adam voortkomt, die sterft. Wij ook. Want wij komen van nature uit Adam voor. Maar wij hebben dat nieuwe leven al in Christus. Dus als het oude van Adam sterft, is het niet zo'n punt. Want dat nieuwe is er al. En zoals iedereen in Adam sterft, zo zullen ook allen die in Christus zijn, dat is iedereen die gewoon dit vlak toebehoort, die bij Christus hoort, niet allen met al die Adamieten erbij, nee, allen die in Christus zijn, die zullen levend gemaakt worden. En daarna gaat het verder hoe het eruit ziet, dat er volgorde in zit. Maar daar gaan we nu verder niet om. Nog even dan naar vers 37, wat staat die uitdrukking daar, hè, over de tweede mens en over de laatste Adam, of vers 45. Vers 45 van 1 Korinthe 15. Daar staat, alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. Dat klopt. Want God blies in hem en Adam werd levend. En wij zitten nog steeds met hetzelfde leven. Alleen het is tijdelijk leven. Want het is wel een levende ziel. Maar het verschil met die laatste Adam is... dat de laatste Adam... dat had je dus ook kunnen doen. Hè? Dat kan je in Lucas ook doen. Dan begin je bij Adam en dan zeg je dus Adam 1 en Adam 2 en Adam 3 en Adam 4... Totdat je 77 generaties verder bent. En dan heb je de laatste Adam. Adam nummer 77. Dat is de laatste Adam. Daarna loopt eigenlijk de lijn van Adam dood. Nou, laten we zeggen, hij bloedt dood. Hij loopt nog een beetje door. Maar ja, uiteindelijk sterft hij sowieso uit.
Er is geen hoofd meer daarvan. Van die dynastie.
Ja, Adam is op zich nog wat hoofd natuurlijk. Hij is, nou, op zo'n manier bedoel je. Ja, ja, op die manier.
Er is niemand meer die zich tegenwoordig nog zo mensen
kan. Ja, nou ja, de Heer Jezus nog steeds.
Ja, oké.
Die is.
Geen.
Want hij heeft wel degelijk, nog steeds, is hij nog steeds de zoon van Adam.
Ja.
Alleen dat oude zondige is daaruit weggenomen en is eigenlijk getransformeerd, om zo'n woord te gebruiken, naar die nieuwe mensheid.
Maar normaal gesproken was er dan een mens die... in zijn dagen een aanspreekpunt die zoon des mensen was.
Ja, ja, ja.
Als hij dood was, dan was er een volgende.
Die en die is er niet meer. De opvolging daarvan is er niet meer. Nee, klopt. Klopt. Die eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, vers 45. En de laatste Adam tot een levend makende geest. Het is ook geen ziel, maar het is een geest. En geest is ons onzichtbaar, want wij praten nu allemaal over dingen die allemaal niet te zien zijn. Maar dat is het kenmerk van geloof. Wij geloven in dingen die niet te zien zijn. En de laatste Adam is niet een levende, maar een levend makende geest. Maar ja, vers 46 zegt ook, doch het geestelijke, dan wel het onzienlijke, dat is niet eerst. Het natuurlijke is eerst. Het vleeselijke. Datgene wat gezien kan worden. En daarna het geestelijke. En dan die andere uitdrukking. De eerste mens is uit de aarde aards. Dat was inderdaad Adam toen hij geboetseerd werd door God zelf. Uit het stof der aardbodem. En de tweede mens, dat was een bijzondere mens, want die was aan de ene kant, was hij wel degelijk, de Heer Jezus was wel degelijk aan de ene kant uit de aarde aards. En daar bedoel ik mee te zeggen, hij was vlees en bloed deelachtig, net als ook wij. Hij is in alle dingen zoals ons geworden. Hij is aan de broederen gelijk geworden, zegt de Hebreeënbrief dan. Dus hij is wel degelijk uit de aarde. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Dat is zeker niet het einde van het verhaal. Want het belangrijkste van het verhaal is dat de tweede mens, de Heer Jezus Christus, dat is eigenlijk de Heere uit de hemel. En dat gaat dus ook niet over zijn geboorte, maar gaat eigenlijk over zijn opstanding. Toen hij goddelijk leven ontving. Toen hij opstond uit de dood. Toen hij de Heilige Geest ontving. Want het is Pinksteren, dus daar moeten we het daar even over hebben natuurlijk. Nou ja, en dat is het hele verhaal van Adam en Christus. We zitten nu nog tegen dat van Adam allemaal aan te koekeloeren en daar hebben we mee te dealen. Maar straks zal dat allemaal verdwijnen en komt dat van Christus, wat nu onzichtbaar is, wat nog niet gezien kan worden, dat wordt straks zichtbaar gemaakt. Maar ja, dan moet eerst, wat staat hier, dan moet wel eerst het vlees in de aarde vallen of zo, hè. Moet het wel eerst gezaaid worden. Dan moet het oude eerst voorbij gegaan zijn, dan pas komt dat nieuwe naar voren. En dat is een probleem waar wij misschien tegenaan lopen. Dat wij leven uit dingen die wij niet zien. Want wij kijken altijd tegen de buitenkant aan. Wij kijken altijd tegen het verderfelijke aan. En die onverderfelijke dingen, die zien wij niet. Maar die houden wij ons voor vanuit de Bijbel. Of de Bijbel houdt ons die voor. En daardoor gaan wij onze blik daarop richten. En van daaruit, met dat vooruitzicht, leven wij. Dus we zijn een beetje schizofreen, ja. Want we hebben twee levens. En de ene keer dan hou je je actief bezig met het nieuwe leven. En de andere keer hou je je bezig met je aards leven. En dat loopt allemaal maar een beetje door elkaar heen. En dat is niet echt grip op te krijgen. Want ja, je hebt zo je dagelijkse bezigheden in je werk. En weet ik veel wat voor dingen allemaal. Dus daar ben je dan mee bezig. Maar de momenten dat je weer beseft waar het werkelijk om gaat. Dan herinner je jezelf. En dan besef je weer. Ah ja, die dingen zijn mooi en daar mogen we allemaal rijkelijk van genieten. Maar het gaat wel voorbij. Het is erg jammer, maar dus geniet er maar van, want het gaat allemaal voorbij. En daar zullen we ook nog voor beloond worden dat we ervan genoten hebben. Niet onbelangrijk. Want God heeft ons, dat is een mooie tekst hoor, die moet je eigenlijk echt in je huis opplakken. God heeft ons alle dingen geschonken om rijkelijk van te genieten. Dat mag. Dus zorg dat je er wel van geniet. Ja, dat klopt. Ja, dat kan ook helemaal verkeerd geïnterpreteerd worden dat ik dat zo zeg. Maar dat is ook niet mijn verantwoordelijkheid.
Ik hang het wel in mijn slaapkamer.
Ja. Ja, daar zijn nuances in aan te brengen, hè. Alles met matig en rechtvaardig en godzalig. Ja, nou precies. Nee, dat leggen we u in de pauze wel uit. Ja, wat jij zei net, Maria. Dat heb je, heeft die band, dat bandje ook niet gehoord, hè? Dus, nee. Maar, ja, hoe je daarvan geniet, dat moet je ook maar leren. Dat weet ik ook niet, maar je moet het wel doen. Maar we gaan eerst even pauzeren en genieten van de koffie.